Goedemiddag, broeders, zusters. Ik zou kunnen zeggen, goedemiddag, medeslaven van onze Heer Jezus Christus. In die zin zijn we slaven. En vooraf wil ik beginnen met, voordat we het woord van God openen, met eerst wat te delen over slavernij. Want de tijd van de Bijbel, het is een tijd van slavernij van een slavensysteem. Als voorbeeld in de tijd van keizer Augustus, dat is de tijd waarin onze Heer Jezus geboren is, was ongeveer een derde van de inwoners van Italië bestond uit slaven. En als wij denken aan slaven, dan hebben we heel gauw het idee of het beeld van de slavernij zoals wij die kennen in het koloniale verleden van onder andere Nederland. En we zien dan in gedachten zien we schepen voor ons vol met Afrikanen, die onder de meest erbarmelijke omstandigheden weggetransporteerd worden richting Europa, richting Amerika, die slechter behandeld werden dan beesten nog. Vele stierven onderweg en als ze zwak werden of als ze niet meer konden roeien of als ze stierven werden ze overboord gekieperd. Dat verleden heeft ons beeld van slavernij heel sterk bepaald en je ziet dat terugkomen onder andere in discussies over Zwarte Piet. En daarmee wordt het weer actueel. Maar de tijd van de Bijbel, dat is een tijd van slavernij. Dat was heel anders dan dat koloniale verleden van Nederland en van andere Europese landen. En de slavernij die daarmee plaatsvond. Het lot van een slaaf in die tijd was afhankelijk van de heer die je had als slaaf. Had je een goede heer, kon je een prima leven als slaaf leiden. Had je een slechte heer, dan had je het inderdaad ook slecht als slaaf. En iedereen kon ook slaaf worden. Je kon gewoon rijk zijn, goedlopende onderneming hebben bijvoorbeeld. Maar als je een zakelijke misser had en één keer pech had en je maakte schulden, dan was op een gegeven moment al je vermogen op, al je schulden was je aan het afbetalen. Maar als je niet genoeg had om je schulden te betalen, dan bleef er nog maar één ding over om te betalen en dat was je eigen leven. En werd je slaaf van de schuldeisers die je had. Je kon als slaaf dus ook gewoon heel veel capaciteiten hebben. Het waren niet alleen de harde werkers van de samenleving die slaven waren. Sommige slaven hadden in die zin meer in hun mars dan de heer die ze hadden. En je kon soms ook weer vrijkomen als slaaf. Er waren heel veel slaven die op een gegeven moment weer vrij kwamen en gewoon weer een eigen leven konden opbouwen. Sommige slaven moesten inderdaad alleen maar werken op het land en harde arbeid verrichten. Maar andere slaven die hadden gewoon hele goede posities in de bedrijven van hun heer. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld een chef of een manager in onze tijd van een groot bedrijf. Dus het beeld van slaven dat is voor ons vaak gekleurd. En om die reden is ook dat veel bijbelvertalingen het woord slaaf vertalen met knecht of met dienstknecht. Waar er eigenlijk gewoon staat slaaf, maar wij hebben vaak een gekleurd beeld. Tegelijkertijd is knecht of dienstknecht is niet wat het woord betekent. En wij denken al snel dan aan een werknemer. Als we het hebben over een knecht of een dienstknecht, dan roept het vaak het beeld van werknemer bij ons op. Maar er is een groot verschil tussen een werknemer of een slaaf. Als werknemer heb je allerlei rechten en je doet je werk op vrijwillige basis. Je maakt afspraken met je werkgever, wat je wel doet, wat je niet doet. En welke vergoedingen je hebt, allerlei rechten die je hebt, bescherming. Een slaaf heeft dat allemaal niet. Een slaaf is eigendom van zijn heer en heeft maar één ding te doen. Dat is de opdrachten, de taken die de heer geeft, uitvoeren. Je bent volkomen afhankelijk van je heer. Nou, in de Bijbel wordt veel gesproken over slaven en dan met name over de verhouding tussen enerzijds de slaven en anderzijds de heer. En dan kun je je afvragen of de Bijbel dan slavernij goedkeurt. Maar ik denk het niet zozeer. Aan de andere kant keurt de Bijbel slavernij dan af. Ik denk het ook niet zozeer. De Bijbel neemt het als een gegeven dat er slavernij in die tijd was. Dat er een slavensysteem was. En vanuit dat gegeven, vanuit de praktijk van het leven, gebruikt de Bijbel ook dat alledaagse leven om daar dingen mee uit te leggen en om daar ook gewoon aansporingen en instructies voor te geven. De Bijbel die spreekt erover hoe je als heer of hoe je als slaaf je moet gedragen. Hoe je als heer of hoe je als slaaf Jezus kunt weerspiegelen. En met name Paulus geeft aan dat als je slaaf bent en je hebt de mogelijkheid om vrij te worden, dat je die mogelijkheid ook maar beter aan kunt grijpen. En tot slot, de Bijbel, die geeft ook aan dat christenen slaven van Jezus zijn. Als Paulus zijn brieven schrijft, dan begint hij heel vaak met Paulus, een slaaf van Jezus, aan de gemeente die in Korinthe is, die in Filippi is, waar dan ook. En Jezus zegt het in Matteüs 10, een slaaf is niet meer dan zijn Heer. En dat zegt Jezus in de context van alle vervolgingen en van de haat die Jezus vanuit de wereld op zich kreeg. En dan zegt Jezus, ze hebben mij als Heer, hebben ze gehaat. En ze vervolgen mij als Heer. En jullie als slaven zullen hetzelfde lot toevallen. Want een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Dus dit beeld van slavernij, dat is belangrijk om dat voor je te zien. Hè? Dus dat het niet is zoals dat koloniale verleden van Nederland. Maar dat het gewoon een gegeven is dat er in die tijd slavernij voordeed. En dat ook niet is, dat je ook als slaven gewoon prima bestaan kon leiden. Maar dat dus heel anders is dan ons beeld van slavernij. Dat is belangrijk om vooraf even te weten voordat we nu het woord gaan openen. Want wij gaan nu ook lezen over slaven en een heer. Dat doen we vanuit Matteüs 25. Matteüs hoofdstuk 25. En dan vanaf vers 14 tot en met 30. Daar luidt het woord van God. Want het is als een heer die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Het woord van onze God. Wat we gelezen hebben, dat kennen wij als de gelijkenis van de talenten. En die gelijkenis die staat niet op zich. Die staat in een context van 5 gelijkenissen die Jezus gesproken heeft. Die gaan over zijn tweede komst naar de aarde. Zijn wederkomst. En het begint als Jezus aan zijn discipelen uitlegt dat de tempel in Jeruzalem verwoest zal gaan worden. En de discipelen zijn erover in verwarring en die vragen dan aan Jezus: Heer, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wanneer zal de tempel verwoest worden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En in hoofdstuk 24, Matthäus 24, geeft Jezus eerst antwoord op die eerste vraag. Hoe dat nou gaat met de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. En vanaf vers 36 geeft hij door middel van 5 gelijkenissen aan, legt hij uit wat het teken is van zijn tweede komst, van zijn wederkomst naar de wereld, naar de aarde. En dit is de vierde in de serie van die 5 gelijkenissen die Jezus uitspreekt. En eigenlijk, om het helemaal goed te begrijpen, zou je eerst die eerste 3 gelijkenissen moeten gaan behandelen. Maar daar hebben we vanmiddag gewoon geen tijd voor. Dus heel kort. Het eerste wat Jezus zegt, is: de dag van mijn komst, die zal gelijk zijn aan de dagen van Noach. De dag van de zondvloed. Die dagen, zegt Jezus niet van, die waren heel slecht. Al waren die dagen inderdaad heel slecht. Maar Jezus zegt, die dagen waren juist heel normaal. De mensen die aten en die dronken, die namen het een huwelijk, gaven het een huwelijk, ze gingen trouwen, ze deden alles wat ze altijd deden. En zo zal ook de dag van de komst van Jezus zijn. Iedereen zal doen wat hij altijd doet. En Jezus benadrukt in dat stuk dat tot 3 keer toe dat niemand de dag van zijn komst zal weten. Zelfs de Zoon zelf niet. Zelfs de engelen in de hemel niet. Ook zijn discipelen niet. Tot 3 keer toe benadrukt Jezus dat. Hij zegt, het zal zijn als een dief in de nacht. Die zal onverwachts komen. En als je waakzaam bent, dan kan die dag je niet overvallen. Dat is Jezus' eerste les. Als je waakzaam bent, dan kan die dag je niet overvallen. Het tweede is wat Jezus zegt, is een gelijkenis van ook een heer met een slaaf. En die slaaf wordt aangesteld over medeslaven en die moet goed voor die medeslaven zorgen. En dan zegt Jezus, als die heer terugkomt na een lange tijd, dan kan die slaaf op 2 manieren aantreffen. Of hij is inderdaad goed bezig met wat hij moet doen, namelijk zorgen voor zijn medeslaven. En dan ontvangt hij een beloning. Of die slaaf is zijn medeslaven aan het slaan, aan het mishandelen. En hij zorgt niet goed ervoor. En dan is er een vreselijk oordeel voor die slaaf. Dus hoe ben je waakzaam? Jezus zegt, door trouw te zijn aan de opdracht die ik je geef. En dan volgt een hele bekende gelijkenis in hoofdstuk 25, de eerste 13 versen. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, of de wijze en de dwaze bruidsmeisjes. En in die gelijkenis wil Jezus vooral ons leren dat het nog wel eens lang kan duren voordat hij terugkomt. Het verschil tussen de wijze en de dwaze meisjes. Veel wordt gefocust op de olie. Nou Ruben, jij focus je vandaag ook op olie. Op een hele andere manier. Maar deze wijze en die dwaze meisjes, dat ging ook om olie. En de dwaze meisjes hadden een tekort aan olie. En ze konden niet op tijd in de, bij de bruiloft zijn. Nou, jij hebt gelukkig vandaag voldoende olie uiteindelijk kunnen krijgen om hier te kunnen komen. Maar heel veel mensen die focussen op die olie. Terwijl, denk ik, onterecht is dat het veel meer gaat om dat die wijze meisjes, die waren erop voorbereid dat het heel lang kon duren voordat de bruidegom terugkwam. Waarmee Jezus ook wil aangeven, wees erop voorbereid dat het lang kan duren. Je kunt tot geloof komen, je kunt Jezus gaan volgen, je kunt vol vuur zijn, je kunt als het ware hem echt alles aan hem geven. Maar na verloop van tijd kan het ook zijn dat er klattering komt, dat het een soort gewoon wordt en dat het een beetje afzwakt en dat je gewoon een kerkganger wordt en je zit zondags nog wel in de samenkomst, maar dat is het ongeveer dan ook. Jezus wil zeggen, hou vol, het kan lang duren, maar zorg dat je vol kan houden tot het einde, ook als het lang duurt voordat ik terugkom. En dan sluit u weer af met, wees dan waakzaam. Matthäus 25, vers 13. Want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Jezus kan het niet vaak genoeg benadrukken. Je weet het moment niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. En dan gaat Jezus verder met de gelijkenis van het talenten. Hij gaat aan 1 adem door. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En dan volgt die gelijkenis die we net hebben gelezen, de gelijkenis van de talenten. En als eerste is het belangrijk om te weten wat die talenten zijn. Want talenten, dat is een letterlijke vertaling van het Griekse woord talenton. En talenton, dat is een gewicht. Met name zilver of goud werd gewogen in talenton, in talenten. En één talent, dat stond gelijk aan 6000 denarii. En een denarii, dat is een dagloon voor een arbeider. Dus een talent is gelijk aan 6000 dagen werken voor een arbeider. Dus even voor onze beeldvorming. Als je als arbeider, stel eventjes onze tijd omrekenen, 2100 euro per maand verdient. Niet iedereen verdient het, anderen verdienen vele malen meer. Maar stel even 2100 euro per maand. Betekent dat je 25.000 euro per jaar zal verdienen. 6.000 dagen, ongeveer 20 jaar, komt er neer op 500.000 euro. Dat is een hele snelle rekensom. 500.000 euro is één talent. Dat is wat hier genoemd wordt. Dus talenten heeft niets te maken met je gaven en talenten. Zoals je snel geneigd bent om dit op te vatten. Wellicht, ik heb de oorsprong van het Nederlandse woord talenten of van het Engelse woord talents, ben ik niet achterheen gegaan, maar wellicht komt het hier wel uit voort. Maar hiervoor het verhaal niets te maken met gaven en talenten. Het gaat om geld en om veel geld. Eén talent, neem even aan, 500.000 euro, als het om zilver gaat. Hè. Als het om goud gaat, dat weten we niet, maar als het om goud gaat, gaat het om vele miljoenen. Maar we gaan dan eventjes nog de beperkte geldhoeveelheid. 500.000 euro per talent. Nou, deze heer die heeft veel geld. En hij heeft slaven en hij moet zelf naar het buitenland toe. Dus misschien moest hij op lange zakenreis gaan en hij zegt, nou, ik moet voor een lange tijd weg. Ik heb slaven, weet je wat ik doe? Ik stel mijn drie beste slaven aan om mijn geld, mijn bezittingen, mijn vermogen te gaan beheren. En hij roept drie van zijn beste slaven bij die nou, gebleken zijn dat ze goed, goed met geld kunnen omgaan. En hij zegt, slaven, kom bij me. Ik ga voor een lange tijd weg en jullie moeten mijn geld gaan beheren. En dan zegt hij, slaaf 1, jij krijgt 5 talenten. Dus jij krijgt een koffer met 2,5 miljoen euro. Slaaf 2, jij krijgt 1 miljoen euro, 2 talenten. En slaaf 3, jij krijgt 500.000 euro. Ik ga weg, doe daarmee wat je moet doen, maak er winst mee. Dat is het verhaal wat er hier gebeurt in deze gelijkenis. En die heer die gaat weg. En vers 16, meteen gaat diegene die 2,5 miljoen euro ontvangen heeft, die gaat aan de slag. Hij gaat handelen. Hij gaat zaken doen. Nou, hij ging geen aandelen kopen en hopen dat toevallig de beurs goed was, waardoor die aandelen en waarden stegen. Dat was in die tijd niet, dat begrijp je. Hij ging daadwerkelijk aan de slag. Wat hij gedaan heeft, weten we niet, maar hij is in ieder geval hard gaan werken daarmee. En uiteindelijk, ja hoor, hij maakt 2,5 miljoen euro winst. En ook die tweede slaaf, die gaat ook aan de slag. En die maakt van zijn miljoen euro die hij gekregen heeft, maakt hij ook een miljoen euro winst. Maar die derde slaaf, dat is een slechte slaaf, die graaft een gat in de grond. Dat doet hij dan nog wel. Stopt daar zijn koffer met 500.000 euro in. En denkt, daar is het mooi veilig. Niemand die het weet, niemand die het ziet. Het is hier zelfs nog veiliger dan bij de bank. En dan, na een lange, lange tijd, komt de Heer terug. Nou, weer een hint dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt. En wij weten dat natuurlijk inmiddels al wel, dat het al 2000 jaar duurt. Maar voor de eerste generatie christenen was dat nog niet zo duidelijk. Maar Jezus die hint hier ook op. Het kan lang duren. En als die Heer terugkomt, dan moeten de slaven rekening en verantwoording afleggen. Nou, de eerste slaaf, die komt bij zijn Heer. En hij zegt, Heer, 2,5 miljoen euro werd u mij gegeven. 2,5 miljoen euro heb ik aan winst gemaakt. En dan zegt die Heer, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Weinig, 2,5 miljoen euro, weinig heb ik u gegeven, over weinig ben u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Dat is mooi, hè? Als je zo'n reactie krijgt als slaaf. Als slaaf. Maar tegelijkertijd is het verbazingwekkend. Als eerste, dat 2,5 miljoen euro, en deze Heer zegt, over weinig ben je trouw geweest. Kennelijk is deze heer zo ontzettend rijk dat 2,5 miljoen euro weinig is voor deze heer. Dat heeft wat iets te zeggen. En het tweede, wat ook bijzonder is, is die laatste zin van deze heer. Ga in de vreugde van uw heer. Een slaaf heeft geen rechten. Een slaaf die moet alleen maar doen. Maar deze heer die zegt, kom, je mag delen in alles wat ik heb. Je mag delen in mijn vreugde, in mijn geluk, in mijn rijkdom. Dat is de beloning voor deze slaaf. Ook de tweede slaaf die 1 miljoen euro had gekregen, die krijgt precies dezelfde reactie. Ook hij heeft het hem toevertrouwde vermogen verdubbeld en hij krijgt daarom dezelfde beloning. Maar dan komt slaaf 3. Hij komt met zijn koffer, doet hem open en zegt, kijk eens heer, 500.000 euro had u mij gegeven. 500.000 euro heb ik hiervoor u terug. Alsjeblieft, dat is van u. Maar luister naar zijn redenering. Hij zegt, heer, u bent een streng man, want u zijt waar u maait waar u niet gezaaid hebt en u verzamelt, hoe zegt hij het ook weer, u verzamelt waar u niet verzamelt in waar u niet gestrooid hebt. U maait waar u niet gezaaid hebt en u zamelt in waar u niet gestrooid hebt. En we kunnen dat gewoon horen en denken, ja, dat is inderdaad, dat is niet zo netjes van hem. Maar dit is werkelijk waar voor een slaaf en een heer een schok. Het is onvoorstelbaar dat je zo'n reactie geeft als slaaf naar je heer. Hij zegt, u bent een harde man. Hij zegt, u bent inhalig. U buit andere mensen uit. U bent onrechtvaardig, want u haalt binnen wat helemaal niet van u is. Deze slaaf, die is werkelijk waar onvoorstelbaar. Want hij is zelf lui. Hij is degene die eigenlijk zijn verantwoordelijkheid niet verstond. Hij heeft maar één verantwoordelijkheid, namelijk hard werken met dat geld. Maar hij geeft zijn heer de schuld van zijn eigen luiheid. Want stel nou, hè, deze slaaf. Hij had een koffer met 500.000 euro. Wat nu als hij zaken zou zijn gaan doen? Misschien was het wel helemaal mislukt en was hij die volledige 500.000 euro kwijtgeraakt, was hij die verloren. Dan zou zijn heer boos geworden zijn op hem, denkt hij. En stel dat het wel goed zou gaan en hij zou er nog 5 ton bij verdienen. Voor wie zijn die 5 ton? Zijn die voor hem? Die zijn allemaal voor de heer, voor zijn heer. Dus deze slaaf die is lui en hij denkt, ik doe niets voor mijn heer. Dit is de houding van deze derde slaaf. Luister, van deze slaaf. Niet van deze werknemer, nee, een slaaf. De slaaf die had geen keuze, alleen maar een verantwoordelijkheid. Maar deze slaaf is een slechte slaaf. Hij doet niets voor zijn heer en hij geeft zijn heer er nog de schuld van ook. Deze slaaf die beseft niet dat hij slaaf is. Dat zijn heer het recht heeft om hem te executeren. En precies datgene waar hij bang voor was, namelijk de reactie van zijn heer, precies datgene is wat hem overkomt. Namelijk hij wordt geëxecuteerd door de heer. En werp hem in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Hij kent zijn heer niet, dat hij extreem genadig en vrijgevig is. Nu, dan komen we bij de toepassing. Dit is een verhaal, ik hoop dat je het verhaal nu enigszins begrijpt en dat je het voor je ziet. Maar dan komen we bij de toepassing. Wat heeft het ons te zeggen? Als eerste, dat is natuurlijk heel, spreekt voor zich. De Heer, dat is Jezus en de slaven, dat zijn wij. Dat spreekt voor zich, dus dat staat bijna buiten kijf. Maar als eerste wil ik verder benoemen, de vraag stellen, gedraag jij je als een slaaf? Of als werknemer? Besef je dat je een slaaf bent? En voor velen die klinkt dat misschien niet zo prettig. Veel mensen die zeggen je liever van ja, maar ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Allerhoogste. Ik ben een koningskind. En dat zeg ik, amen. Dat is zeker waar. En dat is ook goed om dat te beseffen. Dat als je opnieuw geboren bent, als je volgeling van Jezus bent, ben je inderdaad een koningskind. Maar dat is één zijde van de medaille. Terwijl de andere zijde van de medaille is dat je een slaaf bent van Jezus. Ik zei net al, hè, als Paulus zijn brieven begint, dan begint hij ook met Paulus, een slaaf, een knecht, een slaaf van Jezus Christus. Consequent. En die negatieve gedachte, dat komt ook, hè, nogmaals, door dat koloniale verleden van Nederland. Hè, waardoor je dat verkeerde beeld hebt van het zijn van een slaaf. Want dat moet echt rechtgezet worden. Jezus is niet zoals die slavenbazen in de Gouden Eeuw. Jezus is de beste Heer die je als slaaf kunt wensen. En het is niet de vraag of je een slaaf bent. Het is alleen maar de vraag van wie je een slaaf bent. Ben je een slaaf van Jezus of ben je een slaaf van de tegenstander, van de Satan, van jezelf, van de zonde? Van wie ben je een slaaf? Jezus is Heer. Amen. Jezus is Heer. Dat betekent dat Hij ook gezag heeft. Dat betekent dat als je wedergeboren bent, dat je zijn eigendom bent. Dat Hij ons taken geeft en verantwoordelijkheden geeft en dat wij die mogen uitvoeren. Dat wij die moeten uitvoeren. Je bent dus of een slaaf van Jezus, of je hoort helemaal niet bij Hem. Het is één van beide. Het is geen optie voor een kind van God. Kijk, als je een auto gaat kopen, dan zeg je, nou, doe mij die auto en ik wil er een optie bij lichtmetalen velgen en een airco. Maar zo werkt het bij Jezus niet. Je kunt niet zeggen, ik wil een kind van God zijn en als optie doe ik ook een slaaf van Jezus zijn bij. Het is of alles of niets. Daarom dus de vraag, ben je een slaaf? Gedraag je toch meer als een werknemer of als ZZP'er voor God? Dat hebben we tegenwoordig, ZZP'ers. Als ZZP'er heb je helemaal veel vrijheid. Hè? Dan kun je een project aannemen, je kunt een project doen. En jij bepaalt wat je doet en wat je leuk vindt om te doen. Je kunt kiezen je projectje, wat je voor wie doet. Dus misschien zeg je, nou heer, ik wil een project voor u doen en ik zal dit doen. Maar andere dingen, nee. Je gaat kiezen welke geboden van God je wil gehoorzamen en welke dingen niet. Nou, dan heb je de houding van een ZZP'er of van een werknemer. Een slaaf die volgt elke instructie van zijn Heer op. Dus denk daar voor jezelf over na. Dat kan nu, maar dat kan ook nog als je thuis bent straks. Van wat is mijn houding ten opzichte van Jezus? Slaaf of werknemer of ZZP'er. Het tweede, dat gaat over de verantwoordelijkheden van de slaven. Wat betekent dat voor ons? Voor de gemeente? Wat zijn die talenten? Hoe moeten we dat nou toepassen voor ons leven? Misschien is dat niet helemaal de goede vraag. Ik zei net heel kort bij die gelijkenis van de wijze en dwaze bruidsmeisjes, is het niet de goede vraag om te vragen, maar wat is nu die olie? Zo is hier misschien niet de goede vraag van wat zijn nu die talenten? Er is in deze gelijkenis maar één ding, één taak voor die slaven, namelijk zorg dragen voor het vermogen, voor het geld van de Heer. En ervoor zorgen dat het vermogen van de Heer maximaal toeneemt. Daar gaat het om. En waarschijnlijk gebruikt Jezus bewust het beeld van talenten, gewoon van geld, van vermogen, om juist een hele brede interpretatie mogelijk te maken. Juist niet om het te versmallen tot wat veel mensen doen, alleen zeggen, het gaat erom dat je je gaven en talenten inzet voor de Heer. Nou, maar wat dan wel? Nou, het gaat erom, en dat is belangrijk, het gaat erom dat je alle middelen die je van de Heer ontvangt, dat je die maximaal inzet voor het Koninkrijk, voor het Evangelie. Nogmaals, alles, alle middelen die je van de Heer ontvangt, dat je die maximaal inzet voor het Koninkrijk en voor het Evangelie. Dat kan vermeerderen, kan uitbreiden. Dus dan gaat het om je geld. komt bij een Nederlander niet aan zijn portemonnee. Maar het gaat als eerste om je geld. Die talenten hier, dat gaat om geld. Het gaat inderdaad ook om je gaven en je talenten. Het gaat om je tijd. Het gaat om je energie. Het gaat om je gezondheid. Om alles wat je hebt. En ga dat dan maar voor jezelf uitwerken. Wat dat voor jezelf betekent. En stel jezelf de vraag, gebruik ik alles wat ik heb als eerste voor het koninkrijk? En dan ben ik ervan overtuigd dat velen van ons moeten zeggen op die vraag nee. Ook die vraag stelde ik ook aan mezelf, ook in een voorbereiding. En ook ik moet tot mijn beschaming zeggen, nee, ook bij mij is dat niet altijd mijn eerste gerichtheid. Maar God spreekt nu tot ons door middel van zijn woord. Weet je, we maken ons zo vaak druk om van alles en nog wat. Is mijn huis nog wel mooi genoeg? De badkamer, de keuken, voldoet die nog wel aan? Aan de eisen van deze tijd, zijn die niet verouderd? Is de inrichting, is dat nog wel van deze tijd? Zijn mijn kleren nog wel in de mode? Allerlei dingen, weet je, trends navolgen. Trends, dat is bijna een nieuwe religie geworden. We moeten alle trends navolgen. En de ene keer is dit hip en een jaar later is er iets anders. En we moeten dat mee kunnen blijven doen. We maken ons druk om de mensen om ons heen, of die ons wel genoeg nog zien en waarderen door middel van wat we allemaal doen. Of we dezelfde belevingen kunnen hebben als alle andere mensen. Dezelfde mooie vakanties. Dezelfde, noem maar op. Waaraan geven we onze tijd, ons geld en onze energie? Is dat om het vermogen van onze Heer te vermeerderen? Of is het vooral om onszelf te dienen? En dan kan heel snel ook het gevoel omhoog komen van, ja, maar mag ik dan geen leuke dingen meer doen? Mag ik dan geen dingen voor mezelf meer kopen? Maar lieve broeders en zusters, daar gaat het niet om. Daar gaat het gewoon niet om. Het gaat erom, waar is je hart op gericht? Is dat om met de patronen en de gewoonten van de wereld maar mee te kunnen gaan en mee te kunnen doen? Of is het als allereerste gericht om alles aan het koninkrijk te geven? Je kunt alles aan het koninkrijk geven, tegelijkertijd gewoon genieten van tijd met je gezin, met vrienden, spelletjes doen, sporten, op vakantie gaan. Dat is het issue of niet? Begrijp je? Je kunt op een hele geestelijke en verstandige manier gewoon omgaan met je geld. Maar is er in de basis, in je hart als eerste die houding, wat ik heb, alles wat ik heb, is dat als eerste voor de Heer, voor het koninkrijk? Inderdaad, mijn geld en mijn tijd en mijn energie en alles wat ik heb. Als Jezus terugkomt, als je straks voor hem staat, wat zeg je dan? Wat kun je dan tegen Jezus zeggen? Kun je bijvoorbeeld zeggen, het zijn maar een paar voorbeelden, kun je bijvoorbeeld zeggen, Heer, ik had een goede baan of een goed lopend bedrijf. Ik verdiende veel geld. Ik had een groot huis en ik had een mooie auto kunnen kopen. Maar Heer, ik heb het niet gedaan. Ik heb het gegeven aan u, zodat er een voorganger betaald kan worden. Zodat er een zendeling uit kon gaan. Zodat ik een huis kon kopen om mensen op te vangen. Niet waar ik zelf in kon wonen, maar waarin juist de armen en de zwakken van de wereld opgevangen konden worden. Kun je dat bijvoorbeeld zeggen tegen de Heer? Of zeg je tegen de Heer, ik vond het zo ongelooflijk moeilijk om te getuigen. Ik wist gewoon niet hoe het moest. Maar Heer, ik heb het gedaan. En u zijn geprezen. Dat is 1 of 2 mensen zijn erdoor tot geloof gekomen. Want die derde slaaf, dat was een luie slaaf die begroef wat hij had. Want hij was bang dat hij verlies zou leiden. Dat hij het vermogen, het geld zou verliezen. Op diezelfde manier kunnen wij soms ook bang zijn om te getuigen, om ons uit te spreken. In familie kan het zijn. We horen vanmorgen ook een paar keer over soms hoe lastig het kan zijn om te getuigen in je familie of op je werk of waar je ook bent. En je kunt de gedachte hebben, ja, maar stel nou dat mensen mij heel raar gaan vinden als ik getuig. Of stel nou dat ik helemaal niet uit mijn woorden zou komen. Allerlei gedachten kunnen erop komen. En je bent bang. En als het ware begraaf je, net als die derde slaaf, begraaf je je getuigenis. Je graaft het in de grond. Je zwijgt, omdat je bang bent. Voel je een beetje aan wat ik bedoel? De vraag is, ben ik ijverig en trouw erop gericht om wat ik heb voor de Heer te besteden? Of ben ik lui en passief en denk ik alleen maar aan mezelf en denk ik allerlei rechten te hebben? Het derde en het laatste punt van de toepassing is het volgende. Op basis van hoe de slaven hun verantwoordelijkheid uitvoeren, op basis daarvan worden zij beoordeeld door hun Heer. Dus hoe zij hun taak uitvoeren, dat bepaalt hoe een Heer hun beoordeelt. Dus je hebt twee soorten slaven, dus ook twee soorten beloning of beoordeling. Nou, als eerste die slechte slaaf. De slechte slaaf is lui en had dus niets gedaan. Daarom zegt de Heer, weg met jou. Jij hebt geen deel op de nieuwe aarde. Maar hij wordt geworpen in de buitenste duisternis. Daar waar gejammer is en tanden geknars. En als je vanzelf je herkent, dus, hè, nu we erover nadenken, als je jezelf herkent in deze slechte, luie slaaf, dan is vandaag een dag van genade. Vandaag een dag van bekering. Je kunt vandaag een nieuwe, of voor het eerst, of opnieuw een nieuwe toewijding maken aan de Heer. Je kunt, zoals die eerste slaaf, meteen aan de slag gaan. En opnieuw zeggen van, Heer, ik zal alles wat ik heb inderdaad aan u geven en voor u toewijden. Weet je, want deze preek, wat een gevolg kan zijn als je dit hoort, is dat je een soort van schuldgevoel krijgt. He, dat gevoel van, he, ik doe het niet goed genoeg. Ik heb te weinig. Maar dit is, ik ben er niet op gericht om een schuldgevoel aan te praten of om dat aan te wakkeren. Nee, ik wil wijzen op Jezus. Op zijn genadige en zijn vrijgevige karakter. Vandaag heb je gewoon weer een mogelijkheid. God is genadig, ook vandaag. Mogelijkheid om een nieuwe toewijding te maken. Weet je, hij is echt de beste Heer die je kunt hebben. De beste Heer die je kunt dienen. Amen. Het is het mooiste, het zwaarste, maar ook het meest heerlijke, het meest verwachtingsvolle wat je kunt doen. Slaaf van de Heer zijn. Een goede en een trouwe slaaf zijn. Trouw. Zo ontzettend belangrijk in deze tijd. Ik denk dat het iets is wat in deze tijd veel gemist wordt. Trouw zijn aan een roeping. Er zit heel veel allemaal korte termijn projectjes. Ook veel mensen die veel voor de Heer doen, maar allemaal veel korte termijn projectjes. Kun je ook trouw zijn aan waar de Heer je toe roept? En niet telkens maar denken, hey, is er iets anders waar de Heer me toe roept? Maar gewoon trouw zijn aan je opdracht. Trouw aan een roeping. En als je inderdaad voor jezelf kunt zeggen, Heer, inderdaad alles is voor u. Alles wat ik heb, Heer, het is voor u. Ik ben een ijverige en een trouwe slaaf. Weet dan dat ook jij, als je voor de Heer zult staan straks, dat de Heer tegen jou, tegen u, zal zeggen, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Ja, ga in de vreugde van uw Heer. Dat is het allergrootste compliment wat je van de Heer zal kunnen ontvangen. Niet lief kind, nee, goede trouwe slaaf. Dat is het mooiste wat je zal kunnen horen van de Heer als je voor hem staat. En op de nieuwe aarde zal je een grote beloning krijgen. Je zal nieuwe verantwoordelijkheden hebben. Je zal werken, ja zeker, maar met volkomen vreugde. In alles wat van God is, in alles wat van Jezus is, zal je delen. Vreugde. Hemelse vreugde. Goddelijke vreugde. Pure vreugde. Kun je dat indenken? Als jullie moeten denken, vreugde, dat is voor jullie op dit moment ver weg. Jullie leven in droefheid op dit moment. Maar dan, pure vreugde. Het zal komen. Als je trouw en ijverig bent. Dus als je deze boodschap hoort, Je kunt twee dingen doen. Eén is lui achterover gaan zitten en gaan zitten Netflixen, Instagrammen of wat dan ook. Ik zeg niet dat nooit een film gaan kijken, dat zeg ik niet. Maar wat is je basishouding? Ga je achterover zitten en is dat je leven? Of zeg je, Heer, ik ga weer aan de slag. Misschien ga je door waar je al lang mee bezig bent. Misschien ga je een nieuw werk voor de Heer beginnen. Maakt niet uit. In ieder geval, dat wat God jou heeft toevertrouwd. Wat het ook is, geld, energie, tijd, alles wat je hebt. Hoeveel of hoe weinig dat ook is. De een heeft meer geld dan een ander. Er waren ook verschillende talenten die uitgereikt werden. Maar wat je hebt ontvangen, dat je daarmee trouw en ijverig bent. Degene die 2 talenten ontvangen had, die hoefde geen 5 talenten winst te maken. Het gaat erom dat je trouw bent met het weinige of het vele wat de Heer je geeft. Zodat, als Jezus terugkomt, hoe kort dat nog duurt of hoe lang, maar dat dan ook voor jou. De reactie van de Heer zal zijn, goede en trouwe slaaf, goed gedaan. Ga in de vreugde van je Heer. Amen. Laten we kort bidden. Hemelse Vader, we willen zeggen tegen u, wat een voorrecht en wat een eer het is om slaaf van u te zijn. We danken u, Jezus, dat u ons hebt vrijgekocht. Vrijgekocht om een slaaf van de zonde te zijn. Dat we nu eigendom mogen zijn van u, slaven van u. Dat is onze grootste eer. Vader, ik bid u dat u ook gewoon nog in de tijd die komt, dat u ons geopende ogen geeft om te kunnen zien datgene waarin we nog meer van u kunnen delen. Misschien dat we gerichtheid hebben om op onszelf, op onze eigen comfort, op ons eigen leven, dat we het vooral mooi en gezellig en fijn en goed willen hebben. Maar dat er gerichtheid in ons hart is die niet gericht is in eerste instantie en in alles op uw koninkrijk, op het evangelie. Vader, dan bid ik dat u daar geopende ogen geeft en dat we ook een nieuwe toewijding en een nieuwe keuze kunnen maken. Om alles wat we hebben aan u te geven. Vader, ik dank u dat u een genadige en een vrijgevige God bent, die niet alles voor uzelf houdt, maar die erop gericht is om te kunnen delen in uw heerlijkheid. En Vader, we zien uit naar de dag dat uw Zoon Jezus komen zal, om alle dingen nieuw te maken. Heer, we zien uit naar de tijd dat er geen rouw meer zal zijn, geen moeite en geen tranen. Dat alle tranen van de ogen weggewist, afgewist zullen worden. En dat we kunnen werken in vreugde waar we niet moe van zullen worden. Maar tot die dag, Heer, willen we trouw zijn aan u. Willen we ijverig zijn. Vader, we danken u. In de naam van uw Zoon Jezus, onze lieve Heer. Amen.